Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 25 en daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Het is Psalm 25, het vijfde vers. De schriftlezing voor deze middag is uit de tweede Korinthebrief, het vijfde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 21. 2 Korinthe 5, vers 11 tot 21. Maar doen we vooraf belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu 2 Korinthe 5 vanaf vers 11. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw consciënties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven. Opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Gemeente, zingen we nu samen van Psalm 40, het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Psalm 40, het vijfde vers.
Thank you.
Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik deze middag voor u een preek lezen van dominee van Aalst over zondag 25 van ons troostboek. We lezen samen vanaf vraag 65. Vraag 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Het antwoord: van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des Heiligen Evangelies en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66. Wat zijn sacramenten? Het antwoord: de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Het antwoord: ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Vraag 68. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Laten we nu samen zingen van Psalm 68, het 10e en het 14e vers. Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En het 14e vers. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vanmiddag staan we dus stil bij zondag 25. We vatten zondag 25 samen met de genademiddelen, woord en sacramenten. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats de oorsprong van het geloof. In de tweede plaats de versterking van het geloof. En in de derde plaats de grond van het geloof. Dus het thema van de preek is de genademiddelen, woord en sacramenten. De eerste gedachte, de oorsprong van het geloof. U vindt deze in vraag 65 en het begin van antwoord 65. De tweede gedachte, de versterking van het geloof. Daarvoor verwijzen we naar het laatste gedeelte van antwoord 65. Vervolgens naar vraag en antwoord 66. En we nemen daar ook vraag en antwoord 68 bij. De derde gedachte, de grond van het geloof, die vinden we in vraag en antwoord 67. Onze eerste gedachte dus, de oorsprong van het geloof. Drie stukken zijn ons nodig te weten met ons hart. De achterliggende maanden hebben we stilgestaan bij het tweede gedeelte van ons troostboek, waarboven staat van des mensen verlossing. U hebt verlossing nodig, anders blijft u troosteloos in uw ellendestaat. De mogelijkheid van verlossing wordt u nog gepredikt. De verlosser wordt u nog verkondigd. Hoe wordt deze verlossing nu uitgewerkt tot troost in leven en sterven? Het gaat dan over iemand die is losgemaakt uit de banden en uit de gevangenschap van de zonde en van Satan. Hij is gered uit de boeien. Kent u iets van die boeien en deze verlossing? Of zit u nog steeds vast en ziet u het niet? Het gaat steeds om die persoonlijke verlossing, om die ene zondaar die zich bekeert, over wie in de hemel blijdschap is. Dat is nog mogelijk door Gods genade. In zondag 25 horen we de ootmoedige belijdenis. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en zijn weldaden deelachtig maakt. In zondag 5 heeft de vraag geklonken. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Dat was ook zo'n persoonlijke belijdenis. In vraag 65 wordt gevraagd. Aangezien wij alleen door middel van het geloof als de hand, als het instrument, deel krijgen aan de middelaar en alles wat hij verdiend heeft, van waar komt dat geloof dan? Met andere woorden, hoe kom ik nu bij de verlosser Jezus? Hoe krijg ik nu deel aan de middelaar? Wat is nu het middel waardoor hij tot mijn troost de mijne wordt en ik de zijne? Hoe wordt datgene wat hij gedaan heeft nu van mij? Deze vraag houdt dus een ootmoedige belijdenis in. De Heere schenkt de verlossing uit enkel genade. Hij is deze aan niemand verplicht. We hebben immers onszelf in de boeien van de zonde en de banden van de Satan en de dood gebracht. Wij hebben een voorzichtig verdrag met de hel gesloten. We hoorden van zondag 5 tot 24 wat deze verlossing inhoudt. Het hoogtepunt en eindpunt van des mensen verlossing is eigenlijk zondag 23, met daarbij behorend zondag 24. Precies zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 23 en 24 ons dat ook voorhoudt. De vaste grondslag van zalig worden om niet. We hoorden daar dat het vrije, soevereine genade is als God verlost. Op grond van recht en gerechtigheid. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Dit is ook de eerste tekst waarnaar in antwoord 65 verwezen wordt. Het gaat over het eenzijdige godswerk, waarbij geen enkele verdienste van de mens in aanmerking komt. Daar komen ook geen werken van de mens bij te pas. Zelfs geen werken die in ons eigen oog goede werken zijn. De bezwaren werden opgelost. Het hoofd op het blok gelegd. We hoorden immers in de vorige zondag hoe. Verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? En het antwoord was, deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Deze leer maakt ook geen zorgeloze en goddeloze mensen. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Zo wordt het onderwijs over de verlossing toegepast. We zouden zeggen, alle tegenstand tegen totale vrije genade wordt overwonnen. Daarom wordt in vraag 65 beleden, alles is inderdaad genade, ook de planting van het geloof. Hier is niet iemand aan het woord die zegt, ik heb het zelf vastgegrepen en vastgehouden. Niets van dat alles. Hier is iemand aan het woord die eenvoudig vraagt, van waar komt nu dat echte geloof van zondag 7? We hebben over de inhoud van dit ware geloof gehoord in de zondagen 8 tot en met 22. We hebben gezien dat het echte geloof niet kan zonder het beschreven woord van God. Zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat beleidt in artikel 3 tot 7. Het kan ook niet zonder het vlees geworden woord. Zonder de middelaar Gods en der mensen. Maar de vraag is nu, waar komt dit ware geloof nu vandaan? Worstelt u daar ook mee? Roept u het uit? Hoe kom ik daar nu aan? Hoe word ik van dood levend gemaakt en verbonden aan de middelaar? Hoe zal ik delen in zijn weldaden? We lezen in antwoord 65 drie dingen. In de eerste plaats is het alleen een werk van de Heilige Geest. In de tweede plaats werkt de Heilige Geest dat geloof in het hart. In de derde plaats werkt de Heilige Geest het in het hart door een middel. Dat zijn de drie onderdelen van onze eerste gedachte. De Heilige Geest, het hart en een middel. De oorsprong van het geloof. De Heilige Geest legt het geloof dus in het hart en doet dat door een middel. Zo staat het in antwoord 65. Hij werkt het geloof. Dat staat er in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest daarmee bezig is zolang de zon en de maan schijnen. De Heilige Geest is daarmee bezig omdat Christus leeft tot in eeuwigheid. En omdat het welbehagen des Heren door Christus' hand gelukkig zal voortgaan. Christus' doorboorde handen zijn de zekerheid dat hij doorgaat met het deelachtig maken van het geloof. Hij is de werkmeester en de onderhouder ervan. Hij plant en oefent het geloof. Hij werkt het geloof en het geloven. De planting van het geloof is een werk dat bijzonder aan de Heilige Geest wordt toegeschreven. Het komt vanuit de eeuwigheid. Het komt vanuit het welbehagen van de Vader. Het komt vanuit de eeuwige raad des vredes waar de Zoon zich borg gesteld heeft. Vandaar de tweede verwijstekst uit Efeze 6 vers 23. Liefde met geloof van God de Vader en de Heere Jezus Christus. Maar hier valt in ons troostboek de nadruk op de persoon van de Heilige Geest. Van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest. Het amen, amen, voorwaar, voorwaar van Johannes 3 klinkt door. Geboren worden uit water en geest is noodzakelijk om te gaan en te blijven geloven. Zie de derde verwijstekst. Het geloof komt dus niet van mij. Het is geen daad van mij, het is geen keus van mij, Maar het is een eenzijdig, krachtdadig werk van de Heilige Geest. Het is u uit genade gegeven in Christus te geloven, zegt de vierde bewijstekst. Onderzoek en overdenk die verwijsteksten toch steeds bij ons schriftuurlijke troostboek, jong en oud. Waar brengt u dat? Dat het alleen een werk van de Heilige Geest is? Gaat u met de armen over elkaar zitten? En wacht u maar af of en wanneer het u gegeven wordt? Zegt u, ja, het moet je gegeven worden, nietwaar? Of brengt het u in de binnenkamer? Als u hoort dat dat geloof om niet te verkrijgen is uit enkel genade om Christus wil, brengt dat jullie in de eenzaamheid, jonge mensen? Brengt dat jullie op je knieën voor Gods aangezicht? Want zo bedoelt de Heere het. Het is nog steeds mogelijk bij God vandaan. Het komt van de Heilige Geest. Het komt van God drie-enig. Het is een vrucht van de levendmakende werking van de Heilige Geest, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, die God zonder ons in ons werkt. Weet u wanneer dat tot troost wordt? Als u geen verdiensten meer hebt, als u geen kracht meer hebt, als u geen waardigheid meer hebt, als u alles verzondigd hebt, als het onmogelijk geworden is, als u in uw verdoemelijkheid voor God het mag verliezen en alleen maar overhoudt. Gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Dan wordt dit antwoord van de Heilige Geest een troost. Dan wordt het een wonder dat er geen nagelschrap van een mens bij kan, bij mag en bij hoeft. Dat opent namelijk de weg tot zalig worden. De Heilige Geest werkt dat geloof in het hart. Leest u maar mee in antwoord 65. Die het geloof in onze harten werkt. Het hart is het centrum van het mens zijn. Net zoals gist het brood helemaal doortrekt, zo doortrekt dit hartenwerk ons hele leven, van binnen en van buiten. Het hart betreft niet zomaar een stukje leven, een gedeelte van ons zijn, een gedeelte van ons bestaan. Wel nu, zo doortrekt het geloofsbeginsel in ons hart het hele leven. Het herscheppende werk van de Heilige Geest is een radicaal geesteswerk in het hart. Dat werkt in alles door. Ons verstand, ons gevoel, de wil, de wandel. Niets van ons mens zijn valt er buiten. Want uit het hart zijn de uitgangen des levens. Vandaar dat het juist is als we onze kinderen leren dat ze een nieuw hart moeten en kunnen krijgen. Ons aller hart, zowel van jongeren als van ouderen, moet totaal en radicaal bearbeid worden door de Heilige Geest. De Geest werkt dus het geloof. Hij werkt het in het hart. Maar nu is de vraag, hoe werkt de Geest dat dan? Het antwoord daarop luidt, door de verkondiging van het heilige evangelie. Wij zeggen meestal dat werkt de Heere door het woord. Dat is op zich wel waar. Maar het woord heeft tweeërlei inhoud. Namelijk wet en evangelie. De wet stelt schuldig. De wet slaat neer. De wet eist. De wet vervloekt. Dat hoort er wezenlijk bij. En het evangelie troost, het evangelie lokt, het evangelie belooft. Hier gaat het niet om de vraag hoe werkt God de kennis van de zonde en ellende. Dat hebben we in zondag 2 gehoord. Dat is door de wet Gods. In vraag 65 gaat het erom hoe we komen aan het geloof in Christus Jezus. En dan is het antwoord door het heilig evangelie. Dat is het gedeelte van het woord dat belovend en vertroostend is. Dat is het gedeelte van het woord waardoor het Godswerk door de Heilige Geest wordt toegepast in de openbaring van de weg, de waarheid en het leven. En dat is heilig, want het komt van de Heilige God. In het kennen, haten en vlieden van de zonde wijst het evangelie de weg tot vergeving der zonde aan en tot vernieuwing van het leven. Begrijpt u hoe het van levensbelang is dat we gebonden zijn aan het hele woord en bijzonder aan de verkondiging van het evangelie? Op deze ambtelijke onderwijzing en uitleg laat ons troostboek de nadruk vallen. Want Romeinen 10 houdt ons die keten met 5 schakels voor. Zenden, prediken, horen, geloven, aanroepen. De Heilige Geest werkt het geloof immers door dat woord in het hart. Daarom moet u allereerst naar de kerk om het woord te horen. Als het enige genademiddel waardoor de Heilige Geest het geloof werkt. Maar vervolgens ook dagelijks thuis in dat woord lezen. Sterker nog, onderzoeken. Niet slordig, maar op vaste tijden. Houd dat uw kinderen voor en ga ze daarin voor. Kom toch trouw onder de verkondiging van het woord. Want het is Gods gewone weg om zich aan dat woord te binden en dat woord door zijn geest toe te passen aan het hart. Zeker. Er zijn ook zuigelingen en kinderen die jong sterven. Ook onder hen zijn er wie de Heilige Geest werkt zonder dat zij Gods woord kunnen lezen of verstaan. Maar dat is Gods bijzondere weg. Hier gaat het om Gods gewone weg. En op welke manier werkt God dan? Door de verkondiging van het Heilige Evangelie. Dan stuurt de Heere iemand als een gezant van Christus wegen tot u om u te zeggen: wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof. Want de liefde van Christus dringt ons. Zoals we zojuist uit de 2e Korinthebrief hebben gehoord. Misschien zegt iemand, maar het kan toch ook anders? Dat is best mogelijk. Wij weten niet wat God allemaal kan, maar hij heeft ons wel geopenbaard wat en hoe hij het wil. Zijn gewone weg is om de verlossing aan u bekend te maken door middel van de prediking van zijn woord. Daarom wekken we u op om getrouw onder zijn woord te komen. Laten we toch niet wijzer zijn dan God. Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Want straks is er geen slachtoffer meer voor de zonde, zegt de Hebreeënbrief. We willen u in dit verband ook wijzen op onze Dordtse vaderen, die heel goed wisten dat een mens dood is in zonde en misdaden. En die zo heerlijk hebben gesproken over dat soevereine Godswerk, over dat vrije genadewerk Gods in Christus Jezus. Zij zeggen in hoofdstuk 3 en 4, artikel 17... zo helder dat de Heere ons dagelijks leven onderhoudt, maar dat dit het gebruik van de middelen niet uitsluit. Vanochtend hebben we ontbeten, nietwaar? Dat is omdat de Heere het lichaam middelijk onderhoudt. We gebruiken levensmiddelen. Als we ziek zijn, gebruiken we geoorloofde geneesmiddelen. Dat hoort ook bij dat middelijk onderhouden van onze gezondheid. We zouden God verzoeken als we zouden zeggen: ik eet maar niet meer. Ik gebruik maar geen medicijnen. God zal toch wel voor me zorgen. Wel nu, zo is het in het natuurlijke leven. Maar zo is het ook in het geestelijke leven. De Heere geeft de genademiddelen om het geloof te werken en te onderhouden. Konden we u er maar van overtuigen dat het roekeloos is om het middel dat de Heere heeft gegeven niet te gebruiken? De verkondiging van het heilige evangelie is het enige middel waardoor de Heere het geloof wil planten in het hart. Onze Dordtse vaderen zeggen in hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 17, dat de apostelen en degenen die hen gevolgd zijn, er voortdurend onderwijs in hebben gegeven dat het pure genade is. Genade waardoor God op het hoogst verheerlijkt wordt en waar de zondaar op het diepst vernederd wordt. Maar ondertussen hebben ze niet nagelaten de onderwijzing vanuit de schriften het volk voor te houden, omdat door middel van dat ambtelijk onderwijs de Heere het geloof wil planten in het hart. En dan zeggen ze, en hoe vaardiger wij ons ambt doen, dat wil zeggen hoe ijveriger wij zijn in het gebruiken van de weg der middelen, hoe meer wij onze verantwoordelijkheid verstaan in het onderzoeken van de schriften, des te heerlijker vertoont zich de zaligmakende vrucht. Dus in de getrouwheid, in het waarnemen van het middel, wil de Heere meekomen. De Heere zegent het biddend opkomen naar zijn huis. Hij zegent het biddend luisteren naar zijn woord en het biddend overdenken daarvan. Onze vaderen waarschuwen in datzelfde artikel dat we ons niet zouden vermeten, dat wil zeggen dat we het niet zouden durven of dat we het niet zouden wagen om God te verzoeken en de dingen die God naar zijn welbehagen samengevoegd heeft te scheiden. Wat heeft de Heere dan naar zijn welbehagen samengevoegd? Dat is genade en middel. Die twee moeten we bij elkaar houden. Genade is pure genade, die God aan niemand schuldig is. God wil deze middelijk werken. Waren we hier meer van doordrongen, dan zou dat uitkomen op zondag en in de week. Ook in onze kerkgang. Dan zou dat blijken in ons omgaan met het woord van God. Wat is de plaats van Gods woord in uw dagelijks leven? Dat dit besef ook zou blijken als het gaat om de verkondiging van het heilige evangelie. Verzoek God toch niet tot uw ondergang. En sleep uw kinderen niet mee door onnodig weg te blijven uit de kerk. Dat dit zou blijken als het gaat om het gebed. Waakt en bid. Genade en middel horen bij elkaar. We kunnen niet over genade spreken als we het middel verwaarlozen. We kunnen niet over het middel spreken en de genade tegelijk verdoezelen. Dat is wat antwoord 65 ons voorhoudt. We haasten ons naar onze tweede gedachte, waarin we stilstaan bij de versterking van het geloof. Als we de uitdrukking gebruiken planting van het geloof, dan begrijpt u wel dat vervolgens deze planting niet aan zichzelf wordt overgelaten. Stel u voor dat u bloemen zou planten en u zou er verder niet naar omkijken. Zulke bloemen zouden in korte tijd verwelken. Daar zou niets van terechtkomen. Alles wat leeft heeft zorg nodig. Dat heeft voortdurend bearbeiding nodig. En zo is het nu ook met die tere planting van het echte geloof. Dat kwetsbare plantje heeft het voortdurend nodig om gesterkt te worden. Wil het niet van dorst verkwijnen, wil het niet verdorren en verleppen, dan moet het water en zorg krijgen. Voor de onderhouding van dat geloof heeft de Heere ook middelen. Om het geloof te planten heeft hij maar één middel, dat is zijn woord. We moeten dat goed onderscheiden. Er is maar één middel om het geloof te werken. Dat is de verkondiging van het woord. En niet de heilige doop of het heilige avondmaal. We gaan niet aan het avondmaal om bekeerd te worden. Ook door de doop worden we geen kind van God. Doop en avondmaal zijn middelen om dat wat gewerkt is door woord en geest te versterken. Om het geloof te sterken heeft de Heere meer middelen. Daarvoor heeft de Heere in de eerste plaats datzelfde woord. Daarom is het thuisblijven van mensen in wie hart de Heere werkt weinig. Wat zijn ze graag onder de verkondiging van dat woord. De psalmen 27 en 84 zijn hun levenslied. Dan zijn ze als de moorman van Candacee die door Gods leiding in Jeruzalem gebracht was. Die daar een rol had gekocht van Jesaja en die man zat maar te lezen. Verstond hij het? Nee. Maar God stuurde hem een uitlegger die hem vroeg, verstaat gij ook hetgeen gij leest? De Heere stuurde een uitlegger om Jesaja 53 uit te leggen voor het hart, opdat de moorman mocht verstaan wie die gezegende van de Vader is, vol van genade en vol van waarheid. Zo wilde de Heere door middel van het woord in die boekrol het geloof van deze man werken en sterken. Maar er was nog meer. De moorman werd ook gedoopt. Het sacrament is namelijk ook een van de middelen waardoor de Heere het geloof wil versterken. De Westminster Catechismus noemt het gebed ook als genademiddel tot versterking. Maar Gods gewone middelen om die planting van het geloof te versterken zijn de verkondiging van het heilige evangelie en het gebruik van de heilige sacramenten. Zondag 25 is eigenlijk een voorbereidende zondag over de genademiddelen. In zondag 26 en 27 gaat het over de heilige doop. In de zondagen 28 tot 30 gaat het over het heilige avondmaal. En in zondag 31 over de tucht. Weet u wat onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt in artikel 29 over de kenmerken van de ware kerk? Drie dingen. In de eerste plaats wordt er gesproken over de rechte bediening van het woord. In de tweede plaats wordt er gesproken over de rechte bediening van doop en avondmaal. Daar hopen we de komende weken bij stil te staan. In de derde plaats noemen zij als kenmerk de handhaving van de tucht. Daar hopen we u in zondag 31 bij te bepalen. Ziet u de overeenstemming die er is in onze belijdenisgeschriften? Immers, hoe dichter bij de Heilige Schrift, hoe duidelijker. Ziet u de overeenkomst tussen artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zondag 25 tot en met 31 van ons troostboek? Zondag 25 is daartoe eigenlijk een inleiding. Het wacht dus op nader onderwijs in de komende zondagen. Vraag 66 luidt, wat zijn sacramenten? Het woord sacrament is ingeburgerd in Gods kerk, hoewel het niet letterlijk in Gods woord staat. Het is een Latijns woord. Het staat in de Latijnse vertaling van de Bijbel in Efeze 5, waar het gaat over het huwelijk. We lezen daar in onze vertaling, deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. In het Latijn staat er, dit sacrament is groot. Maar het huwelijk is geen sacrament. Er zijn namelijk vier voorwaarden nodig, wil iets een sacrament zijn. Er moet allereerst een teken aan verbonden zijn, zoals water, brood of wijn. Er moet een zaak zijn, in de tweede plaats, waarop gewezen wordt. Zoals water wijst op het bloed van Christus. Zoals wijn wijst op zijn bloed en zoals brood wijst op zijn lichaam. In de derde plaats moet er een overeenstemming zijn tussen het teken en dat waar het op wijst, zoals water en bloed beide wijzen op reiniging. En in de vierde plaats moet er een uitdrukkelijk bevel zijn van 's hemels wegen van de inzetting van de Heere. Wij achten het huwelijk hoog, maar om de genoemde vier redenen is het geen sacrament. Zo is de biecht bijvoorbeeld ook een sacrament dat ingevoerd is door mensen. Men heeft in de donkere middeleeuwen zelfs vastgesteld dat er 7 sacramenten zijn. Het volk wilde dat graag. Men vond het wel mooi. Men verzon er iets bij. Zo gaat dat in het kerkelijk leven. Maar zo mogen wij daar niet mee omgaan. Leg daar antwoord 66 uit ons troostboek maar eens naast. dan horen we: de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet. Sacramenten zijn door God ingezet. Niet door mensen. En al zeker niet omdat mensen dat mooi, plechtig of aardig vinden, of omdat het tot de verbeelding spreekt. Nee, niemand vroeg erom. Onze goede God heeft sacramenten ingezet, ter wille van onze grovigheid en zwakheid, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het ene sacrament, de doop, is door de heilige God uitgedacht en de heilige Zoon des Vaders heeft het ingezet voordat hij ten hemel voer, zoals u kunt lezen in Matthäus 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden, al de dagen tot de voleinding der wereld. De doop is een uitdrukkelijk bevel dat Christus gaf tussen Pasen en Hemelvaart. Het is een bevel dat hij van de Vader heeft ontvangen en dat de kerk moet eerbiedigen. Blijven onderwijzen, dopen en leren totdat Christus wederkomt. Het tweede sacrament, het sacrament van het heilige avondmaal, heeft Christus ingesteld in de nacht van zijn verraad. Toen heeft hij gezegd: doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat, tot mijn gedachtenis. Bij beide sacramenten, dus zowel bij de heilige doop als bij het heilige avondmaal, hebben we een teken, een zaak waar het sacrament op wijst. Er is een band tussen teken en zaak en een bevel van inzetting. Dat geldt niet voor de vijf Roomse sacramenten die we nu verder maar zullen laten rusten. Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn heilige tekenen en zegelen. Ze zijn door de heilige God ingezet voor een heilig gebruik. Dat we dan zouden waken tegen ontheiliging. Laten we het gebruik van de sacramenten maar nooit gewoon gaan vinden. Het zijn heilige sacramenten. Daarom houden we een voorbereidingspreek voor de bediening van het heilige avondmaal. En daarom hebben we een voorbereidingsweek voor het heilige avondmaal. Daarom houden we doopzitting, om de heiligheid van de doop in te scherpen. Want de heiligheid van de doop is niet minder heilig dan die van het sacrament van het heilige avondmaal. Al is het karakter van dit sacrament anders. Daarom hebben de ouderlingen bij hun ambtsaanvaarding beloofd te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. De Heere heeft het heilige avondmaal en de heilige doop gegeven tot een heilig gebruik en tot sterking van datgene wat hij heeft gewerkt in het leven. Het is dus een heilig teken. Als een leerkracht in de klas iets wil duidelijk maken, staat hij op en schrijft hij iets op het bord. Dan wil hij niet alleen laten horen wat hij zegt, maar dan wil hij ook laten zien wat hij zegt. Dan krijgen de leerlingen aanschouwelijk onderwijs. Welnu, zo is het ook bij de sacramenten. De hoogste leraar heeft het water van de doop en het brood en de wijn van het avondmaal bedoeld om niet alleen door de oorpoort naar het hart te komen, maar ook door de oogpoort. En dat om de tere planting van het geloof te sterken in de middelijke weg. De Heere zegt als het ware: ik zal het u niet alleen laten horen, maar ik zal het u ook laten zien. Het zijn heilige, zichtbare tekenen. Daarom, kinderen van God, gaat het erom dat u water ziet bij de bediening van de doop. En dat u bij de bediening van het avondmaal het gebroken brood en de wijn ziet die vergoten wordt. dan wil de Heilige Geest door de oogpoort ook uw hart binnenkomen. Opdat die verwelkte planting zou mogen opleven. De sacramenten zijn heilige, zichtbare tekenen. Als er een foto van ons staatshoofd in de krant staat, dan zien we hoe onze vorst, vorstin eruit ziet. Maar het sacrament is niet alleen te vergelijken met een foto. Het is ook een waarteken, een zegel. Te vergelijken met een bankbiljet, de garantie. Dit is 10 euro. Zo is het ook met de sacramenten. Ze wijzen op de zekere waarde en de waarachtigheid van het bloed en het lichaam van Christus. En naar de mate dat Gods kinderen geleerd en geleid worden, krijgen deze tekenen en zegelen diepe geestelijke waarde. We lezen in antwoord 66 ook het doel van de inzetter. Dat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Wat is de inhoud dan van die belofte van het evangelie? Dit, dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Schenken, hoort u het? God geeft het uit genade. Wat geeft God uit genade? Hij schenkt vergeving der zonde aan een volk dat gebukt gaat onder een last van zonde en plagen, die niet te dragen zijn, die hun schouders naar beneden drukken. De waarachtige belooft de zonde van hem weg te nemen. Ze mogen het horen en zien en proeven. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. En dat past de Heere nu toe, door de prediking van de belofte van het evangelie. En dat sterkt hij door de heilige sacramenten. Het staat er zo teer, dat hij te verstaan geeft dat hij dat doet door de werking van zijn geest en dat hij het verzegelt. Het is toch waar? Hij zet er zijn stempel op. Hij schenkt de vergeving der zonde en het eeuwige leven. Hij schenkt uit genade dat levensbegin uit God, dat nooit meer sterven zal. Dat is nu de belofte van het evangelie. Wat een zorg voor die verwelkende plantjes. We hebben stilgestaan bij de oorsprong en de versterking van het geloof. We gaan naar onze derde gedachte, waarin we stilstaan bij de grond van het geloof. Maar we zingen eerst uit Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren, bij u. Mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heer der legerscharen, welzalig hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Psalm 84, vers 2. staan we in de derde plaats stil bij de grond van het geloof. Onze Dordtse vaderen schrijven ook over de genademiddelen in hoofdstuk 5, artikel 14. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 14. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan. Mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Hoort u dat diezelfde weg, die uit de schrift geput is door onze Dordtse vaderen, hier ook in ons troostboek verwoord wordt? Zij waarschuwen tegen een slordige levenswandel. Slordigheid in het gebruik van de middelen geeft scheefgroei bij Gods kinderen. Dat geeft afwijking, dat geeft een dor leven waar niets van uitgaat. Nauwgezetheid in het leven naar Gods woord en bij dat woord is ook merkbaar. Dan hebben we een teer leven. Is het u opgevallen toen we zojuist lazen dat het horen van het woord van God als het eerste middel genoemd wordt? Nee, Gods kinderen groeien na ontvangen genade niet uit boven de ambtelijke onderwijzing. Die groeien niet uit boven de inzettingen van de Heer. Die zijn niet wijzer dan God. Wat ligt daar veel schuld? Ook in onze verwereldlijkte dagen en gejaagde tijd. Kinderen van God, hoe is dat in uw dagelijks leven als het om de genademiddelen gaat? We horen in deze zondag dus over de genademiddelen. Het gaat over de oorsprong van het geloof. Dat was onze eerste gedachte. Ten tweede gaat het om de versterking van het geloof. Nu onze derde gedachte over de grond van het geloof in vraag en antwoord 67. We lezen daar. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Het antwoord luidt, ja, zij toch, daar klinkt iets van ongeduld in door, iets van, dat zou u toch moeten weten. Want de Heilige Geest leert, tegenwoordige tijd, ons in het evangelie en verzekert tegenwoordige tijd ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat. Dat is vaststaat, die voor ons aan het kruis geschied is. Het gaat er niet om wat ik gedaan heb, maar het gaat erom wat Hij gedaan heeft en wat de Heilige Geest vastmaakt in het hart. 3 keer wordt er gesproken over Christus offerande. In antwoord 66 staat de enige offerande. In vraag 67 wordt gesproken over de offerande. En ook in antwoord 67. Weten Gods kinderen dan niet dat het daarom gaat? Dat is nu het geheim van hun dwaalzieke hart. Ze zoeken altijd maar weer iets anders. Dus in de prediking wordt voortdurend gewezen op het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. En in het sacrament wordt voortdurend gewezen op het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Als het goed is, worden we het niet moe dat te horen. Als het goed is, weten we hoe dwaalziek we zijn. Ja, ook Gods kinderen zijn altijd geneigd om andere gronden te zoeken. En daarom wordt in zondag 25 3 keer gesproken over deze enige offerande. Daarbuiten is de dood. Opdat we alle schade en drek zouden achten om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. We moeten van zoveel afgebracht worden. Om gebracht te worden bij het bloed. Het bloed alleen. Het bloed des kruises. Het bloed van de middelaar. En daartoe geeft de Heere nu de middelen om daarop te wijzen, op dat ene slachtoffer Christus, op zijn verdiensten, die de vaste grondslag is voor een vermoeide ziel, om voor God te kunnen bestaan. Hierover gaat het in de komende zondagen. Daarom gaan we de overdenking van zondag 25 afsluiten. Gods geest mogen het strijdende volk dat overal heen zwerft het verstand verlichten, opdat ze de schrift zouden gaan verstaan, net als na Pasen. Waardoor kunnen we getroost leven en sterven? Daarin dat in zijn naam, in het bloed des kruises, gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. Dat is de volkomen verlossing. Kom, kinderen en jongeren, het enige middel om echt gelukkig te worden is de prediking van het evangelie. Zorg dat je je plaats in de kerk niet leeglaat en bereid het biddend voor op je knieën in de eenzaamheid. Zeg het maar, Heere, nu ga ik naar de kerk en daar klinkt het evangelie van de verlossing. Zou u dat willen gebruiken voor mij? Zou u de ambtsdragers willen helpen? En zou u het ook voor anderen willen gebruiken? Kom biddend op. Kom biddend in de kerk. Bid voor de dienst en bid aan het begin van de dienst. Jongelui, daar hoef je niet mee te wachten tot je belijdenis gedaan hebt, hoor. Zo jong als je bent, bid maar, Heere. Hij maakt mij uwe wegen door uw woord en geest bekend. De Heere wil dat middel gebruiken, ook voor jou, om je te verlossen uit de gevangenis van de zonde. Gemeente, hoe is het met het gebruik van de middelen? Zowel het middel om het geloof te werken, als de middelen om het geloof te versterken. Leest u thuis nog eens aandachtig door wat we u uit onze Dordtse leerregels hebben voorgehouden. Gods zegen rust op nauwgezetheid in het gebruik van de middelen. Daarentegen ligt zijn vloek op slordigheid en nalatigheid. Zo spreken onze Dordtse vaderen erover. En we zeggen daar hartelijk amen op. Ook waar het de vraag betreft, hoe kom ik nu bij de middelaar? O gemeente, dit is de weg. Wandel daarin. En u zult rust vinden voor uw ziel. Vergeet het nooit. De geest werkt vrije genade. Middelijk. En tenslotte, kinderen van God, hoe is het in uw hart gesteld als het gaat om wat we overdachten uit hoofdstuk 5, artikel 4 van de Dordtse leerregels? In het horen, overleggen en overdenken van het woord en van de onderwijzingen en het gebruik van de heilige sacramenten. Dat is de middellijke weg die de Heere tot uw oefening zal zegenen. Hoe is de praktijk van de levenskeus? Liever één dag in uw voorhoven dan 1000 elders. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, getrouwe God die in de hemel woont, we willen u danken dat u ons gaf ook in deze middag wat nodig was. Dan mochten we opnieuw uw woord horen en het onderwijs van de catechismus wat daarop gegrond is. Leer ons dan bevindelijk die wonderlijke verbinding tussen woord en geest, dat u werkt door het woord en door de geest. Mogen we dat allen kennen. Heere, maak ons uw wegen bekend, leer ons uw paden, want gij zijt de God van ons heil. U verwachten wij de ganse dag en geef dan ijver en nauwgezetheid, volharding in het gebruik van de middelen die u zelf geeft. Want dan zult u het ook zegenen, dat is uw eigen woord. Wilt u dat ook in de rest van deze dag geven? En wilt u uw knecht gedenken. Wilt u hem helpen als hij ook in deze avond uw woord zal verkondigen? En wilt u al het zondige ook uit deze dienst, uit genade vergeven? Dat bidden we van u, om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot nog van Psalm 65, het eerste vers. Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, vers 1. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.